Nou, Heer Jezus, wij zeggen vanochtend als uw kerk, heilig, heilig, heilig bent u Heer. Heer Jezus, we eren uw aanwezigheid in ons midden. Waar 2 of 3 in uw naam zijn vergaderd, en dat zijn wij. Daar bent u in hun midden. Heer Jezus, vanochtend zeggen we ja tegen alles wat u wilt zeggen, tegen alles wie u bent. En tegen alles wat u wilt doen in ons midden, ook in dit seizoen dat voor ons ligt. We zeggen ja, Heilige Geest, kaap ons, gijzel ons, breng ons nog dieper in de diepte van God. Breng ons verder dan waar we nu zijn. Heer, we zien uit, Heer Jezus, naar uw wederkomst. Dat u komt op de wolken, als de Barnafle, als de Zoon in de hemel, als de Zoon op de wolken. Die komt in heerlijkheid en macht en kracht. Wat een belofte, the best is yet to come. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen. De beste is yet to come, of wat? Toch? Of sta ik hier in mijn eentje enthousiast te zijn? Nee, toch? Ja. Ik ga me even wat hoger zetten. Anders kan ik mijn aantekeningen niet goed lezen. Terwijl we zo allemaal weer binnendruppelen naar de vakantie. Hebben jullie een goede vakantie gehad? Ja? Heb je God ontmoet? In het bos? Of in de bergen? Heeft God zijn hart met je gedeeld? Heeft hij misschien wel zijn hart bij je uitgestort? We zijn een profetisch volk. We kennen de wegen van God, amen. We kennen de plannen van God. Omdat hij ze ons heeft geopenbaard in dit boek. Amen. Amen. Jullie zijn stil vanochtend. Dat is oké, daar is niks mis mee. Een van de oudsten schreef me van de week dat hij in Oostenrijk was op vakantie. En dat hij door de enorme bergen onder de indruk kwam van de grootheid van God. De majesteit van God. En toch in de Bijbel wil God intiem met ons worden. In het Hebreeuws, God zoekt ons dus met onze intieme omgang. En in het Hebreeuws is het woord is sod. We zijn sodo. Job zegt dat in Job 29. O, was het maar zoals vroeger, voor zijn crisis. Toen zijn sod, zijn sodo, zijn intieme omgang met mij was in mijn tent. En Psalm 25, vers 14. Dus Heere, vertrouwelijke omgang, zijn sod, staat er in het Hebreeuws. Zijn vertrouwelijke, intieme omgang is met wie hem vrezen. Dat zijn niet de mensen die bang voor hem zijn. Dat zijn de mensen die ontzag voor hem hebben. Die respect voor hem hebben, die hem gehoorzamen, die achter hem aangaan. Ik wil vanochtend aansluiten bij mijn vorige preek van voor de zomer, van het begin van de zomer. En misschien wel een beetje een theologische, ik heb misschien wel een beetje een theologische verhandeling vanochtend. En nogmaals, als je de aantekeningen wilt, dan zijn die beschikbaar. Dank jullie wel ook voor alle positieve, mooie reacties die ik heb gehad op de vorige boodschap. Ik heb als laatste punt gezegd, zijn onze kerken in deze tijd niet zo langzamerhand een beetje de theaters geworden en de sprekers daarbinnen de entertainers van een christendom zonder kruis en een godsdienst, een religie zonder berouw en zonder bekering? En ik zat vanochtend te denken, en ik heb dat opgeschreven voordat ik mijn preek uitprintte. Het ging goed op mijn printer vanochtend. Mogen dan onze kerken geen theaters zijn, maar mogen onze theaters weer kerken worden waar Gods woord weer wordt geopend door de sprekers? En ik heb een titel voor mijn preek vanochtend. En die titel is: ben je door rood gereden? Ik moet zeggen, gisteren nog weer vlak voor mijn neus ging die op rood, moest ik weer remmen. Ik heb hier wel eens de neiging om gas te geven, zeg maar, in het oranje, als het op oranje staat. Maar ik wil het vanochtend met je hebben over de rol van de wet in het Nieuwe Testament. Misschien dat je nu denkt, oh nee, kan ik nog weg? Alsjeblieft, zeg, hou erover op. Heb je niet iets vrolijkers, maar misschien dat je wel zegt, worden we nu dan wetties met jou als voorganger? Zou kunnen dat je dat denkt. Maar zie, het probleem is, dit is het probleem, zeg maar. We zien dat wij in een poging om om wettisch te worden, in wetticisme te belanden, naar de genade van de Heere God grijpen, die genade die veelvuldig is, die overvloedig is, die zonder wie wij nooit gered zouden zijn. Naar die genade grijpen en dat we naar de andere kant opschieten en dat we in wetteloosheid terechtkomen. Dat is interessant wat de Bijbel ons vertelt. Er staat aan de ene kant, ik zat het net nog te lezen, dat God tegen Jozua zegt, dit wetboek mag niet wijken uit je mond. Dit wetboek staat er in mijn vertaling, in de NBV staat er, bestudeer dat wetboek dag en nacht. Dat doet je denken aan Psalm 1, Asherea, Isra, Shelo, Allah, ik heb het wel eens voorgelezen in het Hebreeuws. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, maar die zich helemaal te buiten gaat, staat er achterna, even ik het in mijn eigen woorden zeg, die zich helemaal te buiten gaat aan de wet van God. Die helemaal erin opgaat, die het bestudeert bij dag en bij nacht, precies wat Jozua daar ook zegt. En tegelijkertijd zegt de Bijbel, het is goed dat het hart zijn houvast vindt in genade. Sommigen hebben hun houvast in hun leerstellingen. Maar God nodigt ons uit om zijn wet te bestuderen, de diepte van God, 1 Korinthe 2 vers 10, en tegelijkertijd ons vast te houden aan de genade. Want als je onder de wet bent, dan ga je verloren in oordeel. Gods genade tilt ons er bovenuit. Maar hoe zit dat nou met dan de wet in het nieuwe verbond? En ik dacht, misschien moeten we het er maar gewoon eens over hebben. Ik zou wel wat gedachten met je willen delen die ik om mij heen hoor. En hoe ik geloof, mijn mening is, ik denk dat de Bijbel daarover spreekt. Dus misschien als ons denken over de wet van God in het Nieuwe Testament is onder de loep te nemen. Is dat een goed idee of wat? En dat is niet om ons wettisch te maken, want we blijven bij Gods genade, maar het is ook goed om daarover na te denken. Dus ik heb een paar dingen die ik wel eens om me heen hoor, een aantal uitspraken, die misschien kunnen we daar gewoon eens met elkaar over nadenken. Ik hoor soms wel eens in de evangelische beweging, of misschien niet soms, maar ik hoor heel vaak in de evangelische beweging, al jaren hoor ik dat. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook mee geworsteld, ik ben er ook over in de war geweest zelf. Ik denk, hoe zit dat nou met genade en wet en Heilige Geest? En hoe zit dat nou? Maar ik hoor heel vaak om me heen dat mensen zeggen, de wet heeft afgedaan. Want er is nu genade gekomen. Dus de wet heeft afgedaan. En ik hoor ook vaak mensen zeggen, nou, het oude verbond, dat is het Oude Testament, denken mensen. Dat is een leuke preek voor een andere keer. Het Oude Testament is dicht, nu we het Nieuwe Testament hebben gekregen. Wat denk je, is dat waar? Heeft de wet afgedaan? Heeft de wet afgedaan? Mag ik dan vannacht je vrouw hebben? Oh, heftig, hè? Dat las ik laatst op Facebook, als iemand het zei. Ja, mensen zeggen, de wet heeft afgedaan, mag ik dan vannacht je vrouw hebben? Ik zou het ook wat milder kunnen zeggen. Als de wet heeft afgedaan, kun je dan zomaar door rood rijden. Matteüs 5 vers 17, misschien kunnen we die even lezen. Dankjewel voor het doen van de beamer en de powerpoint. Jezus zegt dit, meent niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Daar zal ik zoiets over zeggen. Want voorwaar ik zeg jullie, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of tittel vergaan van de wet. Eer alles zal zijn geschied. Dat is mooi, want er zit iets profetisch in de wet. Er staan nog dingen te gebeuren, zegt Jezus. En hij zal ze doen, sowieso, omdat God houdt zich aan zijn woord. En dan staat er, wie dan een van deze kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en leert, die zal groot zijn in de hemelen. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Er is best wel verwarring over. Wat staat daar nou? Wat bedoelt de Heer Jezus met dat hij de wet vervult? Ja, hij heeft heel de wet heeft hij zelf vervuld, heeft hij zelf gedaan. Maar het Griekse woord daar is plerō. En dat betekent compleet maken. Het betekent niet vervangen. Het betekent niet afschaffen. Het betekent ook niet dat de Heer Jezus de enige is die zich nog maar aan de wet hoefde te houden. Nee, het betekende dat de Heer Jezus zei, de wet is, ik ben de wet, ik ben gekomen om de wet compleet te maken, om het vol te maken. Je zou kunnen zeggen, pas met Jezus is de wet compleet. Hij schafte de wet niet af, nee, hij maakte de wet compleet. Zonder Jezus heb je niet de volledige openbaring van God, zou je kunnen zeggen. Kun je wet en genade tegenover elkaar zetten? Wat gebeurt wel eens? Ja, we zijn nu in de genade en de wet is niet meer. Kun je wet en genade uit elkaar halen? Kun je zeggen, wet of genade? Wat vind je hiervan? Wat vind je hiervan? De wet van God is de genade van God. Is het genade van God dat hij de wet van God heeft gegeven aan Mozes, aan Israël? Waarom? Om ons te beschermen. Om ons te bekrachtigen. Om ons te beschermen voor het kwaad. Dat God ons, de Heere God ons niet aan ons lot wilde overlaten. En ons niet wilde overlaten aan onszelf en aan elkaar. Maar dat hij zijn wet alsnog gaf. Ondanks dat Adam en Eva verkeerd kozen. Dat God zijn wet gaf. Om ons te beschermen voor onszelf, tegen onszelf en tegen elkaar. En we elkaar onrecht zouden aandoen zonder dat er een kompas is voor wat recht is en wat onrecht is. En zonder dat we elkaar onrecht aandoen, zonder dat we ons kunnen beroepen op de wet en bescherming kunnen hebben van de wet. Zou het kunnen zijn dat juist de wet van God een uiting is van de genade van God? Die zich ontfermt over ons. Als dat waar is, dan is Gods wet Gods ontferming. Ook al hebben Adam en Eva gekozen om zichzelf tot wet te zijn, door zeg maar van de verkeerde boom, de boom van de kennis van goed en kwaad, van hun eigen kennis van goed en kwaad te happen, in plaats van in vertrouwen en gehoorzaamheid aan God te leven. Ondanks dat God toch aan Israël zijn wet gaf, om te voorkomen dat we onszelf zouden vernietigen en de wereld die hij geschapen heeft kapot zou gaan. Dan is Gods wet de bescherming. God wil voorkomen, heb ik opgeschreven, dat je door rood rijdt en jezelf aan gort rijdt tegen een boom. En anders wel dat je anderen aan gort rijdt, doordat je door rood rijdt. De wet van God wil ons onderlinge sociale verkeer regelen, zodat we elkaar niet beschadigen. Wat denk je? Ben ik wettisch als ik door voor een rood licht stop? Ben ik dan wettisch of niet? Ben ik verstandig? Ja. De twee komen samen op de markt, heb ik opgeschreven. Kijk, als je erover nadenkt, dit is misschien een beetje theologisch. Maar misschien wel eens over na te denken. Je hebt Gods wet nodig om bij Gods genade uit te komen. Want je hebt immers geen genade nodig als er niet eerst ook een wet is die je veroordeelt. Genade is pas genade als er ook een wet is die overtreding en genade definieert. Die uitlegt wat genade is. En die uitlegt wat overtreding is, die genade een definitie geeft. Je zou kunnen zeggen, als je Gods wet weghaalt, hol je Gods genade uit. Met de wet zonder de genade word je wettisch. Maar met genade zonder de wet word je al gauw wetteloos. En voor de wet moet je bij Mozes zijn. Toch in dat oude testament. En voor genade mag je bij Jezus komen. Johannes schrijft het in Hoofdstuk 1, vers 15. Uit Jezus' volheid hebben we genade op genade ontvangen. En dan zegt hij, de wet is door Mozes gekomen. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En als je met Jezus verbindt, dan kom je thuis in de wereld van God. Gods wet is vol van Gods genade. De wet is niet bedoeld als een strop om je nek, om jezelf te verstikken. Of om je om zeep te helpen. In tegenovergestelde zegt Jacobus, heeft in Jacobus 1 over de volmaakte wet van de vrijheid. De wet is vrijheid. Oeh, dat is een heftige uitspraak om te doen. De wet is er om ons goed te doen, ons te beschermen, ons te bekrachtigen. Amen. De psalmist die zong het in Psalm 119. Te middernacht sta ik op om u te loven om uw rechtvaardige verordeningen. En hij zegt er ook bij, en hij zegt, het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest. Opdat ik uw rechtvaardige verordeningen, uw inzettingen zou leren. Hij zegt, het is goed dat ik in de crisis ben geweest. Want in de crisis heb ik geleerd hoe God over dingen denkt. Dank u, Heer, voor uw wet. Amen. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen dit. Nou, sinds het kruis zijn sommige wetten opgehouden te bestaan. En andere wetten zijn groter geworden. Wat denk je daarvan? Sommige wetten, zeggen sommigen, zijn gestopt bij het kruis. De Sabbat, voedselwetten, de strafwetten. Andere wetten die zijn groter geworden. En een veel aangehaald voorbeeld is dan overspel. Heer Jezus die zegt in Matteüs 5, vers 28, jullie hebben gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken, maar ik zeg jullie, zo staat het er in het Grieks staat het met nadruk, maar ik zeg jullie, ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. En dan zeggen deze goed bedoelende mensen, nou, in het Oude Testament was overspel de daad, maar in het Nieuwe Testament is overspel de gedachte die je hebt in je eigen hoofd en in jouw hart. Is dat waar? Wat denk je? Is het waar of niet waar? In het Oude Testament was overspel alleen de daad en daarom werd je berecht, dus je moest zorgen dat je niet gesnapt werd. In het Nieuwe Testament is overspel de gedachte. Kunnen we dat onderscheid maken of niet? Wat denk je? Is het waar? Het is onjuist. Ook in het Oude Testament was overspel de gedachte die je hebt in je hart. De 10 woorden van Exodus 20 beginnen er gelijk al mee bij de verbondsluiting van God. Daar zegt de Heere God, je zult niet begeren je naastens vrouw. En ook niet maar wat van je naaste is, van je vriend is, je naaste, je rega staat er in het Hebreeuws. Je zult niet begeren de vrouw van je naaste. Jezus ging naar de wortel van het probleem in Matteüs 5 en in de bergreden en daarna. Hij zegt, het probleem is niet de daad van buiten. Het probleem is je zondige natuur van binnen. De wortel van het probleem zit in jezelf. En je hebt bevrijding nodig van jezelf, van je vlees, van je zonde, van je oude natuur. Je hebt bevrijding nodig van jezelf, je zondige natuur van Adam sinds je geboren bent, is die in je, sinds je verwekt bent als een gevallen mens. En de Heer Jezus is hier om je opnieuw geboren te doen worden uit de Heilige Geest, uit Gods natuur, zodat je Gods wil gaat doen zoals Hij het heeft bedoeld. Het is interessant om Matteüs 5 vers 28 eens onder de loep te nemen. Ik heb altijd geworsteld met deze tekst, omdat ik dacht bij mezelf, ja, maar wat nou als ik een knappe vrouw zie? Of misschien als je een vrouw bent, dat je denkt, nou, ik zie een knappe man. Ik heb naar de Olympics zitten kijken van de vakantie. Ik zat daar op de bank en dan zie je daar die dames die beachvolleybal doen en andere dames. En denk ik, zo, dat ziet er, zeg maar, in de, om het gewoon eerlijk te zeggen, lekker uit. Ja. Jongen, al die schaars geklede dames die daar een beachvolleybal doen. Agnes zegt, jongen, Stef, dat ziet er wel wat pikant allemaal uit, hoor. En dan komt het aan op je gedachten. Dan komt het aan, ja, dan komt, ja, fluiten, ja, dat moet je dus, dat is niet de bedoeling, maar dan komt het aan op je gedachten. Waar ga je met je gedachten naartoe? En dat is wat de Heer Jezus zegt. En in Matteüs 5, vers 28 zegt hij, zegt, als je maar een vrouw aanziet om haar te begeren, staat er. Dat is interessant, wat staat er nou? Dan ben ik blij dat ik een klein beetje in het Grieks mag neuzen. Er staat allereerst staat er dat je een vrouw aanziet, wil niet zeggen dat je één blik op haar werpt. Maar er staat dat je, hoblepon staat er in het Grieks, in een voortdurend voortgaande tijd. Ik ga het niet illustreren vanochtend. Maar dat je een vrouw aanziet, je blijft naar haar kijken. En dan wordt er ook nog een, wat we noemen, een schagen infinitief. Dat is een werkwoord, een professor bedacht het, een articular infinitive of purpose, voor diegenen die interessant vinden om het Grieks te kennen, in de grammatica. En dan staat er, met als doel om haar te begeren. Dus het is opzettelijk. Het is niet dat je een knappe vrouw ziet en denkt bij jezelf, zo, wat een lekker ding, zeg maar. En dat je dan vervolgens, zeg maar, ja, toch wegkijkt. Nee, het gaat om dat je met doel bewust een vrouw aankijkt en haar begeert om iets met haar te hebben. En er staat voor het woord begeren niet dat je geprikkeld raakt, maar er staat dat je, dat is dus een versterkt Grieks werkwoord met epi, wat er aan vooraf gaat, epitoumia. Wil zeggen dat je bewust, een vrouw bewust aanziet om haar te begeren, of een man. Met kracht, dat je lust krijgt. Jezus, die heeft het dus niet over dat je een ander knap kunt vinden. En ook niet, zeg maar, dat je iets van een ander ziet wat je begeert. Je zult niet begeren de vrouw van je naaste, maar misschien ook niet, zeg maar, de Ferrari van Ad. Als ik die op jouw garagepad zie staan, dan denk ik, wauw, wat een mooi ding, daar is niks mis mee. Maar dat wil niet zeggen dat ik gelijk, zeg maar, hem ga grappen. Ja, een kleine Ferrari, ja. Mocht je me op je garagepad tegenkomen vannacht, Ad, dan is er toch iets misgegaan. Er zit dus een nuance in de grondtekst. Het is belangrijk om je gedachten in bedwang te houden. Het is belangrijk misschien wel om je televisie uit te zetten. Om je internet uit te zetten. Ik kom wel eens reclames tegen. Wat doe ik dan? De andere kant op kijken. Wegklikken zo gauw mogelijk. Bescherm je gedachten. Bescherm je hart. Ik hoor ook nog wel eens mensen zeggen, nou, de wet was van het Oude Testament. Genade is van het Nieuwe Testament. Wat denk je, waar of niet waar? Dat is onzin. Dat is onzin. Er was genade in het Oude Testament en er is wet in het Nieuwe Testament. Exodus 34, vers 6 en 7, wat we noemen de klassieke verklaring van Gods karakter. Wie is de Heere God? Mozes roept in Exodus 33 naar alles wat hij heeft meegemaakt. Wie bent u toch, Heere? En dan zegt hij, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En dan zegt de Heere God tegen hem in vers 20, hoofdstuk Exodus 33. Ja, maar niemand zal mij zien en leven. Maar ik hoor je verlangen. Ik zal aan je voorbij gaan en je zult mijn achterkant zien. En dan gebeurt het en de rotsen splijten. En er gebeurt daar van alles terwijl hij in de spelonk staat. En ineens komt de Heere God aan hem voorbij. En dan openbaart de Heere God wie hij is. En dan roept de Heere God zijn karakter voor zich uit. Een tekst die ik op het seminarium uit mijn hoofd moest leren, omdat het een kerntekst is in het Oude Testament. Je zou hem aan het plafond van je slaapkamer willen plakken. En de Heere ging aan hem voorbij en de Heere riep. Heere, Heere, groot van goede tierenheid en barmhartigheid. De Heere, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, barmhartig en genade. De Heere God begint uit te roepen, allereerst ben ik genade. Allereerst ben ik goedheid. Allereerst ben ik barmhartigheid. Genade is krijgen wat je niet verdient. Barmhartigheid is niet krijgen wat je wel verdient. En dan staat er, die goede tierenheid bestendigt aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Allemaal genade. God is overvloedig in genade, zou je kunnen zeggen. En dat komt er achteraan. Maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. De gerechtigheid, de ongerechtigheid van de vader bezoekende aan kinderen en kindskinderen aan het derde en het vierde geslacht. De Heere God roept zijn karakter over zichzelf uit. Hij maakt zichzelf bekend aan Mozes. En deze klassieke verklaring van Gods karakter zou uiteindelijk een belangrijke tekst zijn waar David zich op beriep. Wat we terugvinden in de profeten, wat we terugvinden in het Nieuwe Testament, bij Paulus en bij anderen. God is genadig, maar de schuldige houdt hij niet voor onschuldig. Met andere woorden, de schuld bedekken we niet onder de mantel der liefde. Nee, de overtredingen, dat doen we, maar we noemen de overtredingen, noemen we overtredingen. Zie, je kan pas vergeven op het moment dat je eerst schuldig hebt verklaard. Voor jezelf en voor een ander. Gods karakter is recht en geen onrecht. Gods karakter is genade, maar hij is ook gestreng. Misschien zeg je, nou, genade, dat hebben we nu en de wet was van toen. Nee, de wet was er ook in het nieuwe verbond en is er ook in het nieuwe verbond, evenals dat genade er is in het oude verbond. Ananias en Safira in de kerk van Handelingen. Je kent het verhaal toch, Ananias en Safira? Ze vielen dood neer toen Petrus hen confronteerde met hun bedrog en dat ze de kerk om de tuin hadden geleid. Ben je niet blij met de verkeersregels als je straks de weg op gaat? Ben je blij mee? Dat het rode licht je beschermt en ook een ander beschermt, dat jij aan God wordt gereden door een ander. Dat als iedereen zich eraan houdt, dat allemaal goed gaat. En ook het groene licht, dat je weet wanneer je door mag rijden en wanneer je veilig bent en wanneer niet. Ben je niet blij dat onze regering zich moet onderwerpen aan de wet, aan de wetgever, dat we geen bananenrepubliek zijn, dat de regering maar kan doen wat hij wil? Stel dat dat zo zou zijn, dat de wereld, dat de regering maar kan doen wat hij wil met ons, dan zouden we hier een corrupte natie krijgen. Ik ben zo blij met dit boek. Dit wetboek mag niet wijken uit je mond, zegt God tegen Jozua. Dit boek, ik doe het wel vaker, is om te kussen. Je zou er dag en nacht in willen lezen. Amen. Heb je die teksten al aan je plafond geplakt, zeg maar, van de vorige preek? Op de muur gekerfd, uit je hoofd geleerd. Goedemorgen. Wat heerlijk om het seizoen mee te beginnen. De wet is vrijheid en het zet je vrij. De waarheid zal je vrijmaken, zegt Jezus. Sommigen die gaan nog verder. Sommigen zeggen, nou, de God van het Oude Testament, dat was een andere dan de God die we nu hebben, de God van het Nieuwe Testament. De God van het Oude Testament, zeggen ze, was de God van wraak en vergelding. De God van het Nieuwe Testament is de God van de genade en de barmhartigheid. Is dat waar? Dat is onzin. Ik zeg het gewoon zoals het is. Dat is evenzeer onzin. De God van het Oude Testament is dezelfde als die van het Nieuwe. En hij is de God van Abraham, Yitzhak, Jacob, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dit boek, dit heerlijk boek dat hij ons schreef, is door één en dezelfde God geschreven. Waarin hij zijn karakter aan ons heeft geopenbaard. De eenheid van de schrift is nu juist de reden waarom wij geloven dat hij de ware God is. Dit boek is ontstaan over 1500 jaar door 40 auteurs geschreven, op meer zeker 3 of 4 continenten gepend in verschillende periodes. En toch is het zo één als maar kan. Dit boek zit naadloos in elkaar. Het heeft één boodschap en die boodschap is Jezus en alles wat daarbij komt. Maar het is een boek dat vol van eenheid is. Dat kan niet dat je over 1500 jaar met 40 verschillende auteurs in verschillende periodes, verschillende tijdperken, verschillende culturen, toch één en dezelfde boodschap schrijft. Dat is onmogelijk. Daar kan alleen een ware God achter zitten die leeft en die het heeft gegeven. De eenheid van de schrift is waarom we geloven dat de God van het Oude Testament dezelfde is als de God van het Nieuwe. En dat er genade is in het Oude Testament en ook wet is in het Nieuwe. Er is misschien nog wel een ander punt waarom ik zo blij ben met wat Jezus zei in Matteüs 5. Als de wet zou zijn afgeschaft, dan is er geen hoop meer voor Israël. Want uitgerekend de wet en de profeten die de echo van de wet zijn, profeteert over het herstel van Israël. Er is hoop voor dit volk. En die hoop is in Jezus. Oh, your promises are yes and amen in Jesus. Ken je dat lied of niet? Ik wil hier nog een keer zingen misschien een keer. Mooi lied. All your promises are yes and amen. Al uw beloften zijn ja en amen in Jezus. Hoe moet je de wet dan nemen? Ik ga zo afsluiten. Ja, goedemorgen. Allereerst, hoe moet je de wet nemen? De wet van buiten verandert je innerlijke verkeerde neigingen, niet van binnen. Gods wet op tafels van steen moet er door de Heilige Geest worden gepend op de tafels van je hart. En dan komt er verandering van binnen uit. Je kunt wel proberen je uiterlijke gedrag te veranderen, Maar God wil je gedachten van binnen vernieuwen. En dat is nou de belofte van het nieuwe verbond, waar Ezechiël al over profeteert dat die gaat komen in Ezechiël 36, vers 25 tot 27. Ik zal jullie hart van steen veranderen in een hart van vlees. En ik zal mijn wetten in je binnenste schrijven. En ik zal maken dat je naarstig, voor de jonge mensen onder ons, dat is een oud woord voor ijverig, met vuur. Mijn wetten, al mijn wetten en verordeningen zult gehoorzamen. De wet van buiten verandert je niet van binnen. Maar Jezus kan alles van binnen veranderen. Wanneer de kracht van de Heilige Geest over je komt en Gods wetten in je binnenste schrijft. Daarom wil ik een Pinksterman zijn. Goedemorgen. Laten we hier geen discussie over voeren. Waarom? De Heilige Geest maakt in mijn eigen leven het grote verschil. Tweede, de wet is een spiegel, schrijft Jacobus. De wet is een spiegel, Jacobus hoofdstuk 1. Je ziet, je kijkt erin en je ziet jezelf en je schrikt je wezenloos. De wet is een spiegel. En als je de wet niet doet, dan ben je wel een hoorder van de wet, maar niet een dader van de wet. Dan heb je in de spiegel gekeken, zegt Jacobus, maar je bent vergeten hoe je eruit zag. Nee, als we in dit woord lezen, in dit wetboek van God lezen, dan zien we onszelf. We zien wie God is, maar we zien ook onszelf in vergelijking met hem. Het is alsof je in de spiegel kijkt. Ik weet nog dat ik er als tiener zeg maar, voor het eerst bewust van werd dat ik mijzelf zag. En dat er zelfbewustzijn kwam en dat er schaamte kwam. Ik fietste in Haarlem in de Grote Houtstraat. Ik weet het nog heel goed, ik was nog heel jong. En ik ging dwars door de Grote Houtstraat en ik zag mijzelf in de etalageruiten. Heb je dat ook of niet? Hebben jullie dat ook of ben ik de enige? Dat je jezelf in de etalageruiten ziet? Huh? Oh, ik zie er goed uit. Mijn haar zo. Even wat make-up op. Oh nee, dat niet. Nee, dat doe ik dan niet. Maar ik, wauw man. Dus ik werd me ervan bewust. Alleen de spiegel van ons huis in Bennebroek, die liet ook andere dingen zien. Dat ik puist had. Ik was een tiener. En ik dacht, man, mijn proporties kloppen niet. Verschrikkelijk zeg. En toen trouwde ik met Agnes. En toen mocht ik in de auto rijden van mijn schoonmoeder. Mijn lieve schoonmoeder. Die had een Toyota Corolla. En ik weet nog dat ik hier in Apeldoorn reed bij het kanaal. Dat is echt waar dit. Het is bijna 30 jaar geleden geloof ik al. Of misschien wel meer dan 30 jaar geleden. En toen zag ik mijzelf in de binnenspiegel van de auto van mijn schoonmoeder. En ik dacht, zo zeg hé. Daar zit een knappe vent. Wat zie ik er goed uit? Ik denk, ik zie er veel beter uit in deze spiegel dan in de spiegel bij ons thuis. Ik denk, man, ik ruk die binnenspiegel van haar auto en die neem ik mee. Dan kijk ik daar liever in dan in elke andere spiegel. Ja, het punt is alleen, welke spiegel spreekt nou de waarheid? Goedemorgen. Ja, de spiegel waarin je er goed uitziet natuurlijk. Die spreekt de waarheid, toch? Ja, dat is niet wat Jacobus schrijft. Jacobus die zegt, nee, als je in Gods volmaakte wet leest, dan zie je in een spiegel die misschien niet de spiegel is die zegt wat jij graag wil zien, maar die laat zien hoe God naar je kijkt. En misschien kom je dan wel tot het besef dat je tot bekering moet komen. De volmaakte wet van de vrijheid die je brengt naar de volmaakte genade van vrijheid. Waardoor je tot Jezus komt. Waardoor je thuis komt. Waardoor je zegt, o Heer, raak mij aan. Paulus die schrijft, wet doet zonde kennen. Hoe kunnen we ooit Gods genade ontvangen als er geen wet is die zonde definieert? De wet zal ons nooit kunnen behouden. Dat kan de genade van Jezus alleen. Maar we kunnen door de wet om ons behoud gaan roepen en zeggen, Heer Jezus, ik ellendig mens, ik heb uw genade nodig. Ik heb het nodig dat u mij wegtrekt uit de ellende, uit mijn eigen zonde, uit mijn eigen slavernij, mij in de vrijheid zet en dat ik u ga dienen naar uw gerechtigheid, alles wie u bent. Misschien is de wet dat rode stoplicht. Wat doe je als je een rood stoplicht ziet? Als je televisie kijkt, op het internet bent, in relaties staat? Rem je? Rem je? Misschien als je voor een rood stoplicht komt in de auto, dat het goed is om een rijles bij Henk Wijnbergen te nemen. Maar dat stoplicht is er niet om je te pesten. Dat stoplicht is om je te empoweren, om je te beschermen. Dat stoplicht is er. Omdat God weet wat het beste voor je is. En hij weet het beter dan dat wij het weten. Adam en Eva hapten van die boom van kennis van goed en kwaad, omdat ze bij zichzelf dachten, wij willen onszelf tot wet zijn. Wij willen het zelf kunnen weten. Wij willen het zelf beter weten. En dan zijn we als God. Maar God zegt, nee, vertrouw nou op mij. En je vertrouwt op mij als je mijn wet gehoorzaamt. En dat rode stoplicht voelt niet lekker. Je zou het liefste door willen rijden, gas willen geven. Maar ik geloof dat God ons in dit boek uitdaagt en uitnodigt om gehoorzaam te zijn. Om te doen wat hij zegt dat goed voor ons is. Hier Paulus spreekt er ook over in Romeinen 6 en 7 en 8. Paulus die zegt in Romeinen 6, hij zegt, het lukt mij niet om Gods wil te doen. Maar zegt hij, met Christus ben ik één. Ik laat mij dopen, want ik wil één worden met de Heer Jezus. Ik ben één met de Heer Jezus. Ik verzelvig mij met hem. Want in Jezus zal Gods plan met mijn leven worden vervuld. En dan in Romeinen 7 zegt hij iets anders. Dan zegt hij eigenlijk, hij zegt, mijn remmen doen het niet. Ik wil wel stoppen voor dat rode stoplicht. Mijn remmen doen het niet. Ik ben naar de garage moet ik gaan. Want als onze remmen niet doen, kun je beter naar de garages gaan dan dat je rode stoplicht afschaft. En maar dan zegt hij, als ik een rood stoplicht zie, zegt hij in Romeinen 7, dan geef ik gas. In plaats van dat ik rem, geef ik gas. Hij zegt, ik wil juist doen wat ik niet zou willen doen. Met mijn verstand, zegt hij, ben ik gehoorzaam aan Gods wet. Maar in mijzelf zie ik een andere wet aan de gang. De zondemacht en de macht van de dood. Die mij wegtrekt bij de Heere God. En die eigenlijk wil maken dat ik gas geef. En hij zegt, dan ga ik door rood en dan zit ik in de probleem. Als ik het even zo in mijn eigen woorden mag zeggen. Maar hij zegt, nee, hij zegt, ik wil juist dat doen wat God wil, maar in mij wil ik iets anders doen. Juist de wet van God, zegt hij, notabene erbij, wekt op wat ik niet wil. Juist de wet van God maakt dat ik wil gaan doen wat niet goed is. En dan zegt hij, is dan het goede mijn dood geworden? Nee, zegt hij, de wet van God is goed en rechtvaardig en heilig en het is goed bedoeld. Maar in mij is een andere wet aan de gang, een andere neiging, een andere macht die mij naar de dood wil voeren. En dan zegt hij erachteraan, hoe kan dat nou? Ik heb zo'n strijd in mezelf. Maar dan zegt hij, ik ellendig mens, zegt hij dan. Wie zal mij verlossen van dit lichaam van de dood? En dan zegt hij, dank aan God voor de Heer Jezus Christus. Hij verlost mensen van de macht van de zonde. Amen. En dan gaat hij verder in Romeinen 8. En dan zegt hij, er is één ding wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij heeft je weg van onder de wet gehaald. En hij heeft de veroordeling bij je weggenomen. Er is geen aanklacht meer wie in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven heeft je in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Hij zegt, de aanklacht is weggenomen. Hij zegt, in de Heer Jezus krijg je geen bekeuring. Hij heeft de bekeuring voor je betaald aan het kruis, als je ook door rood bent gereden. En dan zegt hij er nog iets achteraan. En hij zegt, de geest van God maakt dat wij de eis van de wet zullen vervullen. Hij eert de Heilige Geest. Hij zegt, door de Heilige Geest vervullen wij de wet en de wil van God. Door de kracht van de Heilige Geest ben je in staat om de hemel te dienen en niet je eigen vlees en niet de wereld. En dan zegt hij er nog iets achteraan. En hij zegt, we worstelen nog met onze oude natuur. Maar hij zegt, de beste is yet to come. Vers 21 tot 23, hij zegt, de schepping zal worden bevrijd. En ook wij zullen worden bevrijd van de macht van onze eigen oude natuur. En we zullen als de zonen God zijn, die volledig openbaar zullen komen. En de schepping wacht op de vrijheid van de heerlijkheid van de zonen God. En dan zegt hij, het beste gaat nog komen. Wanneer? Bij de verlossing van je lichaam. Wat een hoop. Wat een hoop. Je hoeft niet langer onder de macht van de zonde te zijn. Als je de Heer Jezus aanneemt. Dan word je bevrijd van weg onder de zondemacht. En je hoeft niet langer onder de wet te leven en onder de aanklacht en de veroordeling te leven. De Heer Jezus heeft het weggenomen. Tegelijkertijd mag je door de kracht van de Heilige Geest gehoorzaam zijn aan Gods wet. Amen. We sluiten onze vakanties af. Ben je rode stoplichten tegengekomen? Wat deed je? Heb je geremd? Of ben je door rood gereden? Heb je dingen gedaan in je vakantie waarvan je weet dat ze niet van God zijn? Is het dan nodig om terug te komen bij Jezus vanochtend? Is het dan nodig om terug te komen bij Hem? En zei, ik ben door rood gereden. Was mij schoon van mijn zonde. Was mij schoon van mijn overtreding. En maak mij vrij van de zondemacht. In Jezus' naam. Is het nodig dat je terugkomt bij Jezus? Vader, vanochtend willen we terugkomen bij u, Heer Jezus. We komen terug van onze vakanties. We hebben genoten van de rust. Maar we willen nu terugkomen bij u. We willen buigen voor u, Heer Jezus. Was ons schoon met het bloed van Jezus. Kom opnieuw, Heilige Geest. Kaap ons, gijzel ons in uw grootheid. Heer Jezus, kom met kracht, Heer. Ik bid dat u, Heer Jezus, door de rijen gaat. Dat u ons schoon was. Dat u onze gedachten schoon was. Dat de rust weer terugkomt in ons hart. Dat er opnieuw verzoening met u komt. Of misschien wel verzoening met anderen. Doe uw werk, Heilige Geest. Overtuig ons, Heer. In Jezus' naam. Yerushalayim. Yerushalayim. Yerushalayim.